onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid, die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het kernbegrip vanuit de Dordtse leerregels is deze zondagavond: God echt dienen. God echt dienen. We zingen dan eerst het Psalm 119. En we zingen dan uit vers 49. Hoe lief heb ik uw wet. Het is mijn doel de ganse dag haar ijverig te betrachten. En ook vers 83. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Dat is God echt dienen. Psalm 119, vers 49 en vers 83. Ook deze ondergave beleiden we het algemeen en ontwijfelbare christelijk geloof. Laten we daarna zingen uit Psalm 56, het zesde vers. Schet mijn ziel beveiligd voor de dood en ik zal voor Gods oog naar zijn bevelen leven, hem dienen. Psalm 56, het zesde vers. Wij doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeente met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart, aldus geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter hel, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. En nu samen Gods aangezicht zoeken in ons gebed. Heere, die in de hemelen zijt, Vader, Zoon en Heilige Geest, waardig om geloofd, gediend, gedankt te worden door al wat leeft, dus ook door ons. Leer het ons, Heere. Leer ons met ons hart en met ons leven U te dienen. Breng ons tot het doel waartoe U ons het leven gaf en ons op vandaag toe het leven geeft. Tot het doel van Uw genade. Want alleen genade, Heere, kan ons daartoe brengen, daartoe terugbrengen. Zonder uw genade aan onszelf overgelaten en geleverd, zal nooit iemand u dienen. Misschien wel druk zijn, misschien wel andere mensen helpen, misschien wel bezig zijn in de gemeente, maar zal nooit iemand u echt dienen. aan onszelf overgeleverd, Heer, is het het meest onmogelijke en het meest onwenselijke van onszelf uit. Maar Heere, Gij zij de God van genade. Genade die ervoor zorgt dat zulke mensen, zulke zondaren, als we allen zijn, U echt dienen gaan. Dat leert U zelf aan zondaren. En Heere, dat U dat zelf leert, dat is onze hoop en dat is onze verwachting als we samen mogen zijn in Uw dienst. In dit huis, op deze bijzondere plaats, waar U uw naam wilt laten wonen, ook vanavond. Heer, wil ons laten zien dat U het waardig bent om gediend te worden. Laat ons uw liefelijkheid aanschouwen. De liefelijkheid van U, de Vader, die zondaren verkoren heeft. Van U, de Zoon, die zondaren verzoent. Van U, de Heilige Geest, die wedergeboorte werkt. Laat ons U zien, Heere, in de schoonheid, in de heerlijkheid, in de wonderbaarlijkheid van wie Ge zijt en wat Uw genade is. En wilt ons allen bevestigen, Heere, wat een oud versje zegt: U te kennen maakt zo zalig, God te dienen maakt zo blij. Blij als kind al, blij ook als jongeren, ook als ouderen. Misschien dat het voor ons besef mijlen ver van ons afstaat, Heer, dat dat kan en dat het mogelijk is. Sowieso, maar zeker voor onszelf. Maar Heere, maakt het vanavond waar voor iedereen van ons. Kind, jongeren of ouderen. Dat het kennen en dienen van U zo'n vreugde geeft. Zo'n liefdedienst is. Dat we het alleen maar meer zouden willen. Alleen maar zouden wensen dat we het eerder waren begonnen. En dat we eerder tot U gekomen waren. Zegen, Heere, al uw dienaren. Om U in uw dienenswaardigheid te verkondigen. Zegen allen die daarvoor worden opgeleid. Ook allen die studententheologie opleiden aan universiteiten. Of op hogescholen, roept er steeds weer, ook uit ons midden, Heere, die dat verlangen hart mogen ontvangen, om hun leven ook zo in uw dienst te besteden, aan opleiding voor te volgen, roept er steeds zo uit ons midden, Heere, ook het ambt van dienaar van uw woord, opdat uw kerk dienaren hebben zal, tot op de jongste dag toe. Zegen ons, Heere, met een oor en met een hart, om uw woorden te ontvangen. Geef, Heere, dat we de kerk in zijn gekomen, smachtend naar vergeving, naar uzelf, naar uw verzoend aangezicht. En geef dat de kerk uit zal gaan met een hart, verblijd en vertroost. Met uzelf en met uw verzoening, die ontvangen, die aanschouwd te hebben in uw huis, in uw dienst. Opdat, Heere, uw kerk uit de heidenvolkeren, ook uw volk Israël tot jaloersheid mag verwekken. Alleen ze hebben het eeuwenlang niet gedaan. Maar Heere, dat ze mag zijn, een uitnodiging voor uw volk Israël, om in Jezus de gekruisigde, de beloofde Messias te gaan zien, die de ware dienst aan Israëls God leert. We bidden dat voor uw kerk en de vervolging, Heere. Maak het ook daar waar, naar de rijkdom en de kracht van uw genade, dat het een vreugde geeft om u te dienen, al brengt het in de gevangenis, al brengt het in gevaar, in strafkampen, al brengt het op het schavot. Maar dat het toch goed is, Heere, u te dienen. Bevestigt u dat in het hart en leven van allen, die vanwege die dienst aan u zo zwaar moeten lijden tot met het leven toe. Heere, hoor ons uit genade. om Jezus Christus wil. Amen. Uit Psalm 119 willen we ook eerst twee gedeelten lezen. Psalm 119 vers 1 tot en met 8. Dat is uiteraard het begin van die psalm. En daarna vanaf vers 161 een gedeelte. Maar eerst is Psalm 119 te beginnen bij het begin. Psalm 119. Waar de psalmist aldus spreekt. Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel, die in de wet des Heren gaan. Welgelukzalig zijn zij die zijn getuigenis onderhouden, die hem van ganser harte zoeken, die ook geen onrecht werken, maar wandelen in zijn wegen. Heren, gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer bewaren zou. Och, dat mijn wegen ook gericht werd om uw inzettingen te bewaren. Dan zou ik niet beschaamd worden wanneer ik merken zou op al uw geboden. Ik zou u loven in oprechtheid van hart als ik de rechten van uw gerechtigheid geleerd zal hebben. Ik zal uw inzettingen bewaren. Verlaat mij niet al te zeer. En dan stappen we in bij vers 161 van deze psalm. Vers 161 tot en met 168. Daar zegt de psalmist het volgende: de vorst hebben mij vervolgd zonder oorzaak, maar mijn hart heeft gevreesd voor uw woord. Ik ben vrolijk over uw toezegging, als een die een grote buit vindt. Ik haat de valsheid en heb er een gruwel van, maar uw wet heb ik lief. Ik loof u zevenmaal desdaags over de rechten van uw gerechtigheid. Die uw wet beminnen, hebben grote vrede. En ze hebben geen aanstoot. Heren, ik hoop op uw heil en doe uw geboden. Mijn ziel onderhoudt uw getuigenis en ik heb ze zeer lief. Ik onderhoud uw bevelen en uw getuigenissen, want al mijn wegen zijn voor u. Tot zover enkel gedeelte deze psalm. Dit klinkt mee en door als naar de Dordtse leerregels de verder bladeren, het vijfde hoofdstuk. Dordtse leerregels, het vijfde hoofdstuk. Vanavond paragraaf 12 en 13. Dordtse leerregels hoofdstuk 5, de paragrafen 12 en 13. Daar lezen wij het volgende als de stof voor de prediking. Doch zo ver is het daar vandaan, dat deze verzekerdheid van de volharding de ware gelovigen hoogmoedig en vreselijk zorgeloos zou maken. Dat die zekerheid daarentegen een ware wortel is van nederigheid, van kinderlijke vrezen, ware godzaligheid, van lijdzaamheid in alle strijd en vurige gebeden, van standvastigheid in het kruis in de belijdenis van de waarheid, alsmede van een vaste blijdschap in God. En dat de overdenking van die weldaad voor de gelovigen een prikkel is tot ernstige, gedurige betrachting van dankbaarheid en goede werken. Gelijk uit de getuigenissen van de schrift en de voorbeelden van de heiligen blijkt. Wanneer ook het vertrouwen van de volharding weer levend wordt in hen die van een val in zonde weer opgericht worden, zo brengt het in hen niet voort enige dartelheid, onzorgvuldigheid, onverschilligheid of veronachtzaming van de godzaligheid, maar juist een veel grotere zorg om de wegen des Heren vlijtig waar te nemen, die van tevoren bereid zijn omdat ze daarin wandelende de verzekerdheid van hun volharding zouden mogen behouden. En opdat het aanschijn van de verzoende God, waarvan de aanschouwing de godvruchtigen zoeter is dan het leven en van de verberging bitterder is dan de dood, om het misbruik van zijn vaderlijke goedertierenheid niet wederom van hem afgekeerd zou worden, en dat ze zo in nog zwaarder kwelling van gemoed zouden vervallen. Tot zover deze paragrafen. God echt dienen, dat is in liefde, uit dankbaarheid en tot vreugde. God echt dienen, ten eerste in liefde. Ten tweede, uit dankbaarheid. En ten derde, tot vreugde. Vanuit paragraaf 12 en 13 van het vijfde hoofdstuk van de doctrineregels. Ook vanavond wordt u het volgende afgekondigd. De dienst van de Eeuwverlengte woensdagavond, waar u alle hartelijk welkom bent, die om 19:30 begint. En we vervolgen het prachtige hoofdstuk van Romeinen 8. Zondagmorgen 7 oktober om zelf voor te mogen gaan in de dienst in het sacrament van de heilige doop bediend zal worden. In de avonddienst zal dominee H.G. van der Ziel voor te gaan. Eerste collectement voor het HJW, voor het hervormd jeugdwerk. De tweede voor de kerk en de uitgang ineens voor de kerk en die worden van harte aanbevolen. Laten wij gaan zingen over het dienen van de Heer uit Psalm 26, vers 1, 3 en 12. O Heere, doe Gij mij recht. Ik wandel als Uw knecht en vind mijn lust in Uw gebod. Uw goedertierenheid die zich alom verspreidt, is te allen tijd voor mijn gezicht. En nu stap ik rustig aan, betreed een effen baan. Psalm 26, vers 1, vers 3 en vers 12. dienen. Dat is hem dienen in liefde. Paragraaf 12a. Hem dienen uit dankbaarheid. Paragraaf 12b. Hem dienen tot vreugde. Paragraaf 13 voor het laatste deel. Gemeente, we gaan even terug naar toen we begonnen aan hoofdstuk 5 van Gods leerregels. Toen zijn we begonnen met de vraag te stellen die ik ook in de gemeente zo wel eens hoor. En dat is mooi als u dat laat weten. Van ja, wat hebben we er eigenlijk allemaal aan? Om zo diep na te denken over uitverkiezing. Met al die moeilijke dingen en gedachten die er dan vanzelf als die opkomen. Wat hebben we eraan om zo precies te zoeken hoe het zit met het offer van Jezus. Dat het genoeg is voor allen. Maar bestemd en bedoeld is voor de verkorenen van eeuwigheid. En als je ook al na gaat denken hoe het nou precies zit met wedergeboorte. Hoe zondige mens wel niet is. En hoe het dan precies zit en wat de geest allemaal moet en kan en wil doen. Om dan zo'n mens wederom geboren te laten worden. Wat heb je eraan om daar allemaal zo diep stil te staan, over na te denken? Nou, we hebben toen gezegd. Behalve dat natuurlijk Gods werk het sowieso altijd waard zijn om ons daarin te verdiepen. We hebben gezegd, wat je daaraan hebt, dat zien we in hoofdstuk 5 van de Gods leerregels. Daar zien we wat we er nou aan hebben, zo gezegd, om over die dingen na te denken, die te onderzoeken, die ook te weten voor jezelf. Allereerst was dan, wat heb je daaraan? Nou, daar kun je zekerheid toe krijgen. De zekerheid dat je het geloven ook vol zult houden. Dus dat je in de hemel zult komen. Dat heb je eraan. Dat mag je op grond van die dingen, uitverkiezing, wedergeboorte, verzoening voor mij persoonlijk, dat heb je als gelovige eraan, dat je dan zeker mag weten. Ik hou het geloven vol tot en met de laatste snik van mijn leven toe. Nou, we zullen vaker bij stil. Hoe mooi en hoe rijk dat het dan niet is. Hoe je dan die zekerheid krijgen kunt. En dan volg ik dat er ook wel aanvechting en twijfel om en tegen die zekerheid aan kan botsen en kan vechten. Het is mooi dat u daar grosso modo allemaal alle keren bij geweest bent. En jullie ook. Maar komt er nog iets bij. Wat hebben we eraan? Uitverkiezing, wedergeboorte. Ten eerste dus die zekerheid. Maar daardoor is er nog iets meer, nog veel meer. Want daardoor ontstaat er ook een echt dienen van God. Ja, God echt dienen. Als je, dankzij de uitverkiezing, door het geloof zeker mag zijn van je zaligheid, dan ga je God echt dienen. Dan pas. Ja, dan pas ga je God echt dienen. Scherper zegt, God echt dienen is een dienen niet om in de hemel te komen, maar omdat ik weet dat ik er komen zal. God echt dienen is God niet dienen opdat ik in de hemel kom, maar omdat ik er kom. Dat is God echt dienen. Dat ik me dan niet meer druk hoef te maken of ik in de hemel kom. Maar ik kan heel mijn hart erop richten om God te danken dat ik in de hemel komen zal. God echt dienen. Nou, dan de vraag die ik een paar keer stellen zal aan u en aan mezelf vanavond. Ja, is dat ons leven? God echt dienen. Een en al dankbaarheid. Opkomend uit de zekerheid. Misschien een aangevochten zekerheid, hè, dat kan. Maar toch, opkomend uit de zekerheid dat ik door genade vast en zeker de hemelse erfenis eens in zal gaan. dien ik God? Dien ik God echt? Dat is wel iets om te toetsen vanavond. En ook om steeds te laten zuiveren. Te laten louteren. Maar is het tijd voor de tegenwerping? Tenminste, dat vindt paragraaf 12 wel. Is dat wel zo? Ook met het eerste punt van de preek. Dat God echt dienen, dat is hem dienen in liefde. Want werkt het eigenlijk niet precies andersom, zou je kunnen denken. Als je toch al zeker weet dat je in de hemel komt. Gaat een mens dan God nog wel dienen? Als je een voorbeeld neemt. Stel daar zo goed voor staat in je examenklas. En er zou zo'n puntenberekening zijn, het eind van het seizoen. Dat je nu al zou weten. Ik slaag. Ik kan niet meer onder een 5,5 komen. Voor die één van mijn vakken meer. Dus zeker weten. Ik slaag en ik haal mijn diploma. Nou, dan weet je het wel, denk ik. Dan zul je, vermoed ik maar, niet zo vreselijk hard mee gaan leren. Ja, misschien, nou ja, helemaal niks doen is ook weer zo gek. En je moeder zou zeggen, ja joh, helemaal niks doen, dat kan toch ook weer niet. Dus nou ja, goed, je doet er toch nog een beetje aan. Maar dan zou het met je ijver toch wel loslopen. Als je nou al weet, ik sta zo goed. En de berekening is zo attent, ik ben nou al dat ik slaag. Nee, als je dat allemaal niet zeker weet, en dat zal neem ik aan voor je gelden. Ja, dan zul je waarschijnlijk wel je beste gaan doen. Want je wilt natuurlijk wel zorgen dat hij slaagt. En als het tot het laatst om houdt, op het laatste moment die op zijn kant is, nou, dan zet je juist alles op alles in voor je examen, om het toch nog te halen, toch nog te slagen. Daarmee verraad je wel één ding natuurlijk. Dat je leren als een noodzakelijk kwaad beschouwt. En dat je aan leren eigenlijk een hekel hebt en dat met tegenzin doet. Liever minder dan meer. Nou, zie je wel, zeiden vaak mensen, zo gaat het ook in het geloof. Als je nou zeker zou weten dat je in de hemel komt, dan gaan mensen denken, zie zo, ik hoef niet meer zo in te spannen. Waarom zou ik nog ijverig God gaan dienen, naar de kerk gaan en zijn geboden onderzoeken en die gaan, ik kom toch al in de hemel. Zie je wel, zeiden ze dan. Als mensen het niet zeker weten, dan zul je zien. Hoe ze hun best gaan doen. Dan zullen ze God het meeste dienen. Want ja, ze willen natuurlijk dan toch uiteindelijk toch wel het liefst in de hemel komen. Daarmee verraad je wel één ding natuurlijk. Dit. Dat je het dienen van God beleeft. Als een noodzakelijk kwaad. Dat je er eigenlijk een hekel aan hebt. Liever minder dan meer. Nou, als dat zo is, is dat gelijk wel het bewijs dat je God niet dient. En dat je God ook niet kent. En dat je alleen jezelf dient. Alleen je eigen zaligheid wil dienen, maar God dienen, dat heb je nog nooit gedaan. Als je hem liever minder dan meer zul dienen. Want dat verandert juist. Als je God leert kennen. Want dan wordt God dienen. De lust van je leven. Jong of oud, de lust. Hoe meer, hoe liever. Want er is iets in je leven gekomen. Als God zorgt dat hij hem leert kennen. Wat er voorheen niet was. En dat is liefde. Dat is liefde tot de God die zijn zoon gegeven heeft. De zoon die zijn leven gaf tot in de dood. De dood, jou vaak gehoord. Maar hoe wonderlijk is dat niet? Dat hij voor mij het kruis droeg, de schande verachtte. Dat hij voor mij de last van mijn zonde en de toren van God droeg. Liefde. Liefde tot hem. En liefde tot deze God die door zijn geest mij tot bekering bracht. Wedergeboren. Helemaal tegen mijn wil en wens en mijn mogelijkheden in. Maar de geest die deed het. De geest liet zich niet om me tegenhouden.
Maar God, de geest die won me in, opende mijn ogen, ontsloot mijn hart. Ik ging zoveel zien van God en van mezelf, dat ik gedreven werd om tot Christus te komen. Liefde tot deze God, die, dat mag ik dan daaruit vast afleiden, die mij van eeuwigheid af al lief had. Die mij van voor de grondlegging der wereld al heeft uitverkoren. Uit het hele gevallen menselijk geslacht in Adam. Mij naar zijn welbehagen op het oog heeft gehad en verkoren heeft. Puur uit genade. Liefde. Wederliefde, ja. Tot deze God die me nooit meer loslaat. Die me zal bewaren in het geloof. Die me op zal nemen in heerlijkheid. Die de heerlijkheid van de hemel bewaart voor mij. En die mij bewaart om bij die heerlijkheid in de hemel aan te komen. Dan is de liefde gekomen. Liefde tot God. Als ik deze weldaad overdenk, staat er dan in paragraaf 12. Dat is me eens eventjes aan denken. Oh ja, Jezus is voor mij gestorven en de geest heeft voor mij gewerkt. Goed, dat weet ik nou wel. Ik zat er even aan denken. Nee, overdenken. Hè? Dat is je gedachten daar, ja, daarover laten gaan. En dat is eigenlijk, ja, je gedachten laten gaan over de hoogte. Hoe hoog die eeuwige liefde van voor de grondlegging der wereld wel niet is. De hoogte van die wonderlijke liefde. Overdenken. Overdenken de diepte van de verlorenheid. Van mijn zondeval in Adam en geestelijke dood en mijn vijandschap en onwil. Overdenken waar die liefde mij gevonden heeft. Overdenken de breedte van al Gods beloften in Jezus Christus die op mij gegeven zijn. Overdenken de lengte dat tot in eeuwigheid, tot in eeuwigheid zal duren. Achter de dood geen horizon meer te zien. De hoogte, diepte, breedte. Lengte overdenken van de weldaad, van de genade, van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest aan mij bewezen. Dat geeft liefde. En die liefde is het eerste geheim van het echt God dienen. God dienen, dat is hem dienen. In liefde. Omdat je hem geen verdriet wil doen. Want zonde geeft in mezelf weer een rotgevoel. Maar zonde doet de Heere zo'n verdriet. Zonde, dat is goed met kwaad vergelden. Een kus met een klap belonen. Een omhelzing met een dolkstoot teruggeven. Dat heeft de Heere toch niet verdiend aan mij. Dat is toch te erg voor woorden. Ik wil niet zondigen. Ik wil mijn Heere dat verdriet niet doen. Dan maar liever mezelf verloochenen. Dan maar liever strijden tegen mijn vlees. En tegen mijn zondigen. Dan liever dat. Dan dat ik mijn God verdriet zou doen. De zekerheid van de hemel leert mij om God echt te dienen in liefde, omdat ik hem geen verdriet wil doen. Dient u God? Dien jij God. Echt. In liefde. Of is alles kratten zich op dat gebied af lijkt te spelen. Van binnen gespeend van deze wederliefde tot God. Dus als de eerste, God echt dienen, dat is een dienen uit liefde. Niet willen zondigen om hem geen verdriet te doen. Dan het tweede. God dienen is ten tweede hem dienen uit dankbaarheid. Hoe ziet er dat dan uit? Nou, paragraaf 12 noemt er bij elkaar, als je het allemaal hebt opgeteld, wel 9 dingen van. Nou, stel ik over die 9 dingen allemaal 3 puntjes zou noemen, dan zijn het 27 dingen bij elkaar. Dan zien we denk ik met elkaar door de boom het bos niet meer. Dus ik heb het een beetje in wat groepjes een beetje samengenomen wat er in de slot van paragraaf 12 dan staat. Dat echte dienen van God uit dankbaarheid ten tweede. Waaruit bestaat dat dan? Nou, ten eerste, dat je God gaat dienen met ijver. Ijverig om goede werken te doen. Vrucht voor te brengen. Ijverig om je aan hem te onderwerpen. Ijverig om heel je leven door hem te laten bepalen. Omdat je beseft en voelt, hij is heel mijn leven waard. En niets minder dan dat. Het meeste en het beste wat ik hem geven en bieden kan. Dat is, als je zegt, dat is nog veel te weinig. Maar laat ik hem dan wel dat geven. Het beste en het meeste. Hem dus ijverig dienen. Hoe meer, hoe liever. Hoe meer, hoe liever. En ja, echt tevreden kan ik pas zijn. Als ik me puur en volmaakt aan hem zou kunnen toewijden. En dan blijft er iets om altijd naar te jagen. Paulus in Filippenzen 3, hè. Ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, de volmaaktheid, verder en verder te komen in dat dienen van God. He, dat beeld van die hardloper in de atletiekbaan, of die zich ook inzet, of die ook ijverig is, of die ook maar op één ding let, of die ook zijn krachten inspant, of die zich ook concentreert. God dienen, ijverig dienen. Dat is die waard. Maar heb je wel eens, toch, dat het inzakt. Dat die ijver behoorlijk minder wordt. Ijver zonder te strijden, ijver om toch Bijbel te lezen, ijver en noem maar op. Zeg het nog, dat wordt vanzelf minder. Het is net, ja, of er een elastiek aan je been zit. Dat steeds aan je voeten trekt en dat je maar terug wil trekken. Dan zakt die ijver in. Als dat nou gebeurt, overdenk dan weer eens die wel. Ga dan eens even boven je Bijbel zitten. Of boven tot zijn leerregels zitten. En overdenk die weldaad van Gods genade dan weer eens. Die hoogte van zijn verkiezende liefde. Die diepte van de verlorenheid wat hij mij gezocht en gevonden heeft. Die breedte van het heil van de Heer Jezus. Die lengte van de eeuwigheid. Van zaligheid die mij bereid is. En dat verlost me weer van die traagheid. En die lauwheid. En dat geen zin hebben. Overdenken. Van die weldaad. En de ijver wordt gevoed. Daarna noemt paragraaf 12. Standvastigheid en volharden. Volhouden in kruis en strijd. Want het geloof brengt kruis en strijd met zich mee. Kost je wat. Strijd tegen de zonde die zo diep in je zit. Die zich elke dag weer meldt. En het voelt zo goed om eraan toe te geven. Strijden tegen het inwonend kwaad. Kruis. Als je nee moet zeggen. Dat je iets wat zo mooi is. Zo'n lieve meid om mee te verloven. Maar ze zoekt God niet. Dus ik moet nee zeggen. Zo'n mooie baan die precies mijn ding is. Maar ik moet op zondag werken, dus ik moet nee zeggen. Daarin volhouden. Blijven volhouden. Kruisen, jezelf verloochenen moet om trouw te blijven, op je post te blijven. Als je wil van Gods naam, je moet laten ontslaan. Je uit huis laten verdrijven, in de gevangenis moet laten zetten, moet laten martelen. Volhouden in de strijd. Volhouden onder het kruis. Het ervoor over hebben en het ervoor over blijven hebben, al zou het nog 10 keer zoveel zijn als ik er nou voor over moet hebben. Dat zakt ook wel eens in. Dat wordt ook wel eens minder. Sterker nog, dat wordt vanzelf minder. Dat elastiek aan een been, dat wil me altijd maar weer terugtrekken. Om te denken, nou ja, moet het nou helemaal zo? En ik hou het niet meer vol. Om die strijd, om weer nee te zeggen. Als het inzakt, die volharding. Overdenk dan die weldaad weer eens. Die hoogte van zijn verkiezende liefde. Die diepte van ellende waar hij me vond en zocht. Die breedte van het heil in Christus. Die lengte van de eeuwigheid van zaligheid die mij beloofd is. Ga er weer eens voor zitten. En overdenk dat weer eens. Wat het me hier kost. Zal me ruimschoots vergoed worden. Zal me ruimschoots vergoed worden. De heerlijkheid is het waard. Dat verlost me van de neiging om maar toe te geven. Verlost me van de neiging om te denken ik moet het maar niet zo moeilijk nemen. Verlost me ook van de neiging om maar tot mijn laatste lijntje op mijn strepen te blijven staan. Als ik zie wat ik allemaal nog te goed heb, hoef ik hier toch niet voor mijn laatste streepje te vechten en niet los te willen laten. Volhouden onder het kruis en in de strijd. Dan paragraaf 12. Een vaste blijdschap in God. Kijk, blij zijn we allemaal wel eens. De een meer. De ander lijkt soms weinig blijdschap gegund te worden. Maar allemaal zouden we blij zijn, zijn we blij als God ons mooie fijne dingen geeft. Een verjaardag, een jubileum, huwelijk, kinderzegen, plezier met vrienden. Dan ben je blij. Maar die blijdschap is niet vast. Dat gaat even. Die is niet bestendig. Die blijdschap gaat weer weg. Als, ja, als ook die gaven veranderen of weg zijn. Als het moeilijk wordt. Als er ziekte komt. Ontslag. Verdriet. Rouw. Dat neemt die blijdschap weg. Want dan kan ik er niet meer van genieten. Want het is er niet meer. Niet meer op die manier in elk geval. Maar God echt dienen. Dat is een vaste blijdschap. Blijdschap in hem die me kocht, die me verkoor, die me zocht, die me verzoende, die me wederom geboren liet worden, die me tot geloof bracht, die me bewaart tot de eeuwige erfenis. En dat is een vaste blijdschap, want dat verandert niet. Als ik in het ziekenhuis lig, is dat nog zo? Als ik geen werk meer heb, is dat nog zo? Als ik nooit zou trouwen, is dat nog zo? Als ik op mijn sterfbed lig, is dat nog zo? Een vaste blijdschap. Niet afhankelijk van Gods gaven. Niet afhankelijk van wat ik meemaak in de omstandigheden. Maar een blijdschap in God. En omdat zijn liefde niet verandert en zijn trouw niet verandert, hoeft die blijdschap ook niet te veranderen. Verblijd u in de Heer te allen tijden. Wederom zeg ik u, verblijd u. Als dat inzakt.
En dat zakt toch wel eens in. Die blijdschap die wordt vanzelf minder. Dat elastiek aan je been weet je wel. Dat je vanzelf weer terugtrekt. En wil onderdompelen in waar je mee moet maken. En je alle blijdschap weer wil ontnemen. Als die blijdschap inzakt. Overdenk dan die weldaden weer. Ga eens voor zitten. Biddend, mediterend. De hoogte van die verkiezende liefde. De diepte van mijn ellende waar hij me vond. De breedte van zijn heil in Christus. De lengte van de heerlijkheid die wacht. Dat geeft weer blijdschap. Dat doet de blijdschap herleven en weer opleven. En behalve die ijver, dat volhouden, die blijdschap is er ten vierde, ten laatste, nederigheid. Dat noemt paragraaf 12 als eerste. Nederigheid. Hoort zo bij het dienen van God. En nederigheid staat tegenover hoogmoed. Hoogmoed. Die er een beetje prat op gaat. Ik ben een kind van God. Ik geloof in zijn belofte. Ik ben een erfgenaam van de hemel en ik mag het weten ook. Dat kan niet iedereen zeggen. Maar ik ben wel zo'n gekende. En ik snap niet dat mensen er altijd maar over blijven. Tobben en zuchten en steunen en doen. Ik geloof het tenminste. Hoogmoed. Hoogmoed. Nee. Nederigheid. Gods genade leert me nederigheid. Hoe is het mogelijk? Ik. Naar de hemel. Hoe bestaat het? Ik, schuldig, vijandig van nature. Dat ik mag weten een hemelburger te zijn. Dat is puur door hem. Hij werkt dat in mij. Wie ben ik dat mij dat ten deel viel? Nederigheid. Als dat inzakt, of je moet zeggen, als die nederigheid omhoog komt. Als die hoogmoed weer omhoog komt. En dat gebeurt helemaal vanzelf. Denk dan weer eens aan die weldaden. De hoogte van verkiezende, dit is de laatste keer dat ik die dingen zeg. De hoogte van die verkiezende liefde. De diepte van die ellende waar hij me zocht en vond. Waar ik nooit zelf uitgewild en gekomen zou zijn. Die breedte van het heil in Christus. Die lengte van de heerlijkheid die mij beloofd is. Dat geeft weer nederigheid. Dat verdiept de ootmoed. En de verwondering weer. En Augustinus zei het al. Het eerste kenmerk van genade is ootmoed. Het tweede kenmerk van genade is ootmoed. En het derde kenmerk van genade is ootmoed. Nederigheid, nederigheid, nederigheid. God echt dienen. Dat is hem dienen uit dankbaarheid. En vanuit die dankbaarheid ijverig volhouden, verblijd in God en nederig en ootmoedig. God dienen uit dankbaarheid. Wie God echt dient, dient hem uit dankbaarheid. En uit die vraag maar weer voor onszelf neer. Dient u God uit dankbaarheid? Dus dien je God echt? Of is in heel mijn leven en kerkelijke gang die dankbaarheid ver te zoeken, helemaal niet te vinden? Dan dien ik hem niet. Want God echt dienen is een dienen uit dankbaarheid. En daarom ijverig, volhardend,
verblijd en ootmoedig. God echt dienen in liefde, uit dankbaarheid ten derde, tot vreugde. Dat noemt paragraaf 13. Het begin van die paragraaf lijkt een beetje samen wat we al gezien hebben in hoofdstuk 5 en in de vorige paragraaf. Maar het einde van paragraaf 13 bevat eigenlijk weer een nieuw element. Een nieuw element over dat echte dienen van God. Namelijk dat het echte dienen van God een God dienen is tot vreugde. Je mag het ook zeggen, een God dienen is om te genieten. Om God te genieten. En omdat je dat zo graag wil, dat je daarom dient om God te genieten, om vreugde in God, genieting van God te ontvangen. Hoezo? Nou, paragraaf 13 noemt dat. Het aangezicht van de verzoende God. Die eigenlijk moet je maar onthouden. En maar eens een beetje naar kijken. Het aangezicht van de verzoende God. Dit is beeldspraak, want God heeft geen gezicht. Ook geen handen of oren, ogen. God is een geest, dus God heeft geen lichaam. Maar wat is mee bedoeld als dat zo gezegd wordt? Hè? Nou dit. Gods aanschijn, Gods aangezicht. Iemands gezicht spreekt soms boekdelen. Als je het goed kent, hoef je zijn gezicht maar te zien of je weet al lang hoe de vlag erbij staat. Hè? Dan zeg je als vrouw tegen je man, als hij thuis van zijn werk s'avonds. Nou, dat staat niet mee vandaag, geloof ik, hè, zo te zien. Dat ziet je vrouw in je gezicht. Hè? Je gezicht spreekt boekdelen. Maar, ander iets. Neem eens een trouwfoto. Een bedankkaartje naar de receptie van een bruiloft. Een trouwfoto van bruidspaar. Nou, dan zie je wel dat ze van elkaar houden. Dat straalt van hun gezicht af op die foto, hè. Dat gezicht spreekt boekdelen van het bruidspaar. Hè? Een gezicht spreekt boekdelen. Dus het aangezicht van God, dat is datgene wat God van zich laat merken. En dan gaat hier over het aangezicht van de verzoende God. Dus dat God laat merken dat hij met je verzoend is. Dat God laat merken dat hij heeft lief gehad met een eeuwige liefde. Toen ik nog een vijand was. Dat God laat merken dat zijn zoon zichzelf voor mij gegeven heeft als borg en middelaar. Dat God laat merken, dat mag ook een keer ervaren en voelen noemen, bevinding. Je bent verzoend in Christus. Je bent mijn kind. Ik heb je van eeuwigheid gekend. Ik heb je lief. Dat is het. Dat is het aanschouwen, het zien van het aangezicht van de verzoende God. Als God nou dat aan je laat merken, hè? Onder een preek. Als God dat aan je laat merken, als je aan zijn tafel zit. Als God dat aan je laat merken, als je thuis een stille tijd houdt, open bijbeltje. En gevouwen handen en gesloten ogen. Als God dat aan je laat merken. Ik heb je eeuwig lief. Ik gaf mezelf voor jou. Jij bent mijn kind. Nou zeg het eens. Zeg het eens. Dat is het mooiste wat er is. Dat is het mooiste wat er is. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. En wie het kent, die beaamt het. Dat kun je soms jaren later nog herinneren. Ik zie dat altijd moet. Hè, maar soms kun je jaren later nog herinneren. Dat was een heerlijkheid. Die aanschouwing van zijn verzoend aangezicht. Als God laat merken dat hij me bemint en kent en dat ik zijn kind ben. Dat is zoeter dan het leven, staat er. En voor de gelovigen is dat zo. En als u een gelovige bent, is dat ook voor u zo. Als God laat merken dat ik zijn kind ben en dat hij me eeuwig bemint, dat is zoeter dan het leven zelf. Dus als gelovige verlang je ernaar. Heb je dat graag? Want, die zin hebben we vaak in de hoogliedpreken genoemd, een gelovige steunt op het woord, op de belofte. Een gelovige verlangt naar de ervaring, de bevinding, het gevoel. Een gelovige steunt op het woord. Gelukkig hoeft niet op een gevoel te steunen. Hij steunt op het woord. Maar hij verlangt naar die ervaring. Ik heb het vergelijken met een goed huwelijk. Als een goed huwelijk een man een paar weken, een paar maanden naar het buitenland moet voor zijn werk. Als je natuurlijk hebt, dan vind je dat als vrouw niet leuk. Nee, tuurlijk niet. Dat betekent niet dat je als vrouw dan gelijk gaat denken, oh, nou vergeet hij me vast. Hij ziet daar een andere leuke vrouw en hij gaat er met die vrouw vandoor. Nee, dat hoef je in een goed huwelijk niet gelijk van je man, niet, helemaal niet van je man te denken. Maar, ja, fijn is het niet als hij een paar maanden buiten moet voor zijn werk. Het is fijn als hij weer thuis komt en kan laten merken, op een goede tactvolle manier, dat hij je lief heeft. Dat voelt wel zo heerlijk, ja. Kijk, zo is ook in het leven met de Heere, het echte dienen van de Heere. Het is zo heerlijk. En dat geeft God ook, al verschilt dat per karakter en per persoon in de mate en de hoeveelheid. Hè? Maar wie in de wegen van de Heere wandelt, hè? Wie hem dient naar zijn geboden, tegen de zonde strijdt en zijn inzettingen houdt, die laat de Heere zijn verzoend aangezicht zien, aanschouwen. Maar het is ook wel eens anders, dat ik dat niet zo voel. Dan hoef ik niet gelijk te denken, oh, nou is God me vergeten. Nou ziet God me niet meer. Nou komt God nooit meer terug. Nou, dat zal een belediger van God zijn. Dat hoef ik niet te denken. Maar daarom is het nog niet fijn als God zich terugtrekt. Daarom is het nog niet fijn als God zijn aangezicht verbergt. En voor de vorige week, toch doet God dat wel eens. Dat kan doen in de ogen van de beproeving, als hij die kruik in het vuur nog mooier wil maken. Hè? Maar je kan het ook zelf veroorzaken. Als ik in zonde val. Als ik toegeef aan zondige gewoontes. Dan veroorzaak ik zelf dat God zijn verzoend aangezicht voor mij verbergt. Dat hij me het niet meer zo laat merken. Ja, dat is ook geen wonder dan. Want ik heb het zelf maar gemaakt. Dat is mijn eigen schuld. Ik val in zonde. En als God zijn aangezicht verbergt, ja, dan kun je worden gekweld door schuldbesef. Zelfverwijt. Aanklachten van je geweten. God laat niet meer merken dat hij me lief heeft. Hij kan iets van zijn toren laten merken. En dan staat er, dat is bitterder dan de dood. Voor de gelovigen, als God niet meer laat merken dat hij me bemint, maar als hij iets van zijn ongenoegen laat merken, dat is bitterder dan de dood. Sterven is erg, maar Gods aangezicht verbergen, dat is nog erger. En wie gelooft, die is het daar wel mee eens. Als je voor je gevoel overgeleverd bent aan Gods misnoegen, de aanklachten van de wet en het zelfverwijt van je geweten, vader torent, dat voelt, hoe moet je het zeggen, beroerd, erg. Als God, als vader, iets van zijn heilig misnoegen over je slordige leven laat merken. Ik weet nog de dag en de plek op de vakantie in Frankrijk, al een paar jaar geleden. Bitterder dan de dood. En er lijkt geen doorkomen aan. Nou, dat wil je niet als gelovige. Dat wil je niet en dat wil je nooit meer. Want dat andere is zoveel heerlijker als hij zijn aangezicht laat zien. Dat ik zijn aangezicht aanschouwen mag. Ik wil het daar nooit meer op aan laten komen. Als je het eens hebt gemerkt en meegemaakt, dat God zijn aanzet voor je verbergt, en dat hij zijn misnoegen heilig, goddelijk, vaderlijk laat blijken, als je het eens hebt, dan weet je dat nooit meer. En daarom neem je voor in zijn wegen te wandelen. Niet meer zo slordig te zijn. Waakzaam te wezen. Want het is zo goed om nabij God te zijn. Dat geeft zo'n vreugde. En die wil ik zo graag genieten. En die wil ik zo graag, ja, inderdaad genieten in de vreugde van zijn verzoend aangezicht. Dat ik daarom dicht bij de Heere leef. Hem echt dienen om de vreugde die er ligt als hij zijn verzoend aangezicht me laat zien. Hem echt dienen om de vreugde die het geeft als hij laat merken: je bent mijn kind en ik heb je eeuwig lief gehad. En dat laat de Heere met name merken als je dicht bij hem leeft. En als je hem getrouw dient. En als je wandelt met hem. God dienen. Is hem dienen. Omdat ik hem genieten wil. Om de vreugde die het geeft. Dien jij God. Dient u God. Met de vraag, hè? En ze hebben al die vragen vanaf het nee moeten zeggen. Heel mijn kerkelijk leven. Het lijkt heel wat dat dienen van God bij mij. En mensen vinden me een christen en zeggen dat ik God dien. Maar het is niet in liefde. Het is niet uit dankbaarheid. En het is niet om de vreugde van zijn aangezicht te genieten. Dan ben ik dus niet op weg naar de hemel. Dan ben ik dus onbekeerd. Dan ben ik zondaar. Goddeloze. Nou zegt het evangelie. Of nou zegt de Jezus zelf dit. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Maar zondaren die hem nog niet lief hebben, die hem nog volstrekt niet dankbaar zijn en die totaal geen vreugde in hun God kunnen bedenken, die ze alleen maar kunnen vervelen bij God. Zondaren, voor zulken is Jezus gekomen om zondaren te roepen tot bekering, tot die echte dienst aan God. In liefde, uit dankbaarheid, in de vreugde van zijn verzoend aangezicht. En de een mag het van dichterbij en vaker zien dan de ander. Karakter, levensloop, opvoeding speelt er allemaal in mee. Maar wat je ervan zien mag, is in elk geval een voorsmaak van de hemel. En een garantie van de hemel zelf. Wat ik hier van die vreugde van zijn verzoend aangezicht genieten mag, is de garantie van het volle genieten van zijn aangezicht. Dan zal ik in volmaakte liefde hem dienen. Uit pure dankbaarheid. En in loutere vreugde. Dat correspondeert met elkaar. Gods aangezicht eeuwig mogen zien. En hem in pure liefde, dank en vreugde dienen. En dat wendelt als het ware eeuwig om elkaar heen. En dat vloeit eeuwig in elkaar over. Wat een zaligheid. Om God echt te dienen. Amen. We zingen van Psalm 68, aansluit tot eind van de preek, het tweede vers. Het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Hun blijdschap
zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppen stijgen. Psalm 68, het tweede vers. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere God, van alle blijdschap en verheuging, waardig, gekend, vooral ook gediend te worden, want wat een zalig leven is dat, Heere, u echt te dienen in liefde, wederliefde, uit dankbaarheid en tot de vreugde van het aanschouwen van uw verzoend aangezicht, wat een voorsmaak is van de blijdschap die onbepaald van het aanzicht van de zaligen straalt. En die dan ten hoogste toppen stijgt tot licht dat van uw aanzicht eeuwig straalt. Heere, eens daar te mogen wezen. Eens dat te mogen genieten. En nu, daar.
daarheen op weg te zijn. Heere, dat is zoeter dan het leven zelf. Geef, Heere, dat er veel zijn die dat kennen. Geef dat ons allen geld of gelden gaat. Dat we dat kennen, Heere. Dat we ook iets weten dat de verberging van uw aangezicht bitterder is dan de dood. Heere, laat uw genade zo tot ons komen. Genade die verzoent. Genade die vernieuwt. Genade. Dat iemand die gelooft mag weten uitverkoren te zijn van voor de grondlegging der wereld. Opdat we u echt dienen. In liefde. Uit dankbaarheid. En om u te genieten. Heer, laat het blijken. In onze nederigheid. In onze ijver. In onze bestendige blijdschap. En in het volharden en volhouden van strijd en kruisdragen. En Heere, u weet hoe die dingen bij ons weer vervagen, inzakken. We weer toegeven aan tegenovergestelde krachten en machten in ons binnenste. Oefen ons in het overdenken van de weldaden die u voor ons uitstelt, Heere. We bidden voor een ieder die u niet echt dient. Dat kan ook iemand zijn die in het ambt staat, maar die u niet echt dient. Heere, ontdek er ons aan. En vertroost ons dan met het evangeliewoord. Dat gij gekomen zijt om te zoeken, niet rechtvaardigen, maar zondaren, die u zelf tot bekering brengt en leert echt God te dienen. Bewaar de diensten, bewaar uw woord in onze harten, Heere, heel de week door. Geef ons in alle omstandigheden honger. De honing van uw woord, die ons in ons eigen Bijbeltje thuis en in het gemeenteleven wordt aangereikt. En dat om Jezus wil uit genade. Amen. We zingen nog een keer van dat laatste. Die vreugde van het aangezicht van God. Psalm 16 vers 6. Uw aangezicht in gunst tot mij gewend. Schenkt mij in het kort verzadiging van vreugde. Psalm 16, het zesde vers.
Verhef nu uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.